Welkom bij de podcast Content Specialisten. Mijn naam is Hugo Louter. Al 10 afleveringen lang laat ik in deze podcast Content Specialisten shine. Althans, daar doe ik mijn best voor. Content Specialisten, de mensen die teksten schrijven, content management systemen beheren, content strategieën opstellen en content migraties uitvoeren. Als content specialist heb je bij al die werkzaamheden natuurlijk te maken met andere mensensoorten, andere bewoners van het online landschap. Marketeers, webbouwers en ontwerpers bijvoorbeeld, grafisch ontwerpers en ontwerpers van interactie en gebruikerservaring. Vandaag praat ik met iemand die zakelijk leider is van een bureau dat niet zo makkelijk in één hokje te vangen is. Of toch wel? Ik ga het vragen aan Marije Schaken van bureau Eend uit Utrecht. Hoi Marije.
Hoi.
Leuk dat ik hier te gast mag zijn. Ja. Marije, wie ben je en wat voor bureau is Eend? Wil je daar eens iets over zeggen?
Je zei net al, ik ben de zakelijk leider van Eend. Maar wij zijn een vrij klein bureau, dus dat betekent dat ik heel veel dingen doe. Dus naast zakelijk leider ben ik ook projectleider in heel veel projecten. En vaak ook de informatiearchitect. Maar ik neig nu wel het meeste naar zakelijk leider toe. En Eend richt zich vooral op de publieke sector, of eigenlijk exclusief op de publieke sector. En wij maken ons er sterk voor dat we het internet menselijker willen maken. Dingen juist niet kijken naar de techniek, wat is er technisch allemaal mogelijk. Maar heel erg gaan kijken wie maakt nou gebruik van die website en wat willen die mensen doen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze minder nodeloos gefrustreerd worden. Want dat zien we helaas nog heel veel. En vaak ook juist in websites van de publieke sector. Daar zitten nog zoveel onhelderheden in en moeilijkheden. En daar is nog ontzettend veel aan te doen. Dus daar doen wij van alles aan.
Ja, dus veel barrières wegnemen, dat staat centraal in wat je doet.
En die barrières, die zitten op allerlei vlakken. Die zitten soms ook op technische dingen. Dingen technisch niet goed geregeld zijn. Maar de allermeeste dingen zitten toch wel of in de content, of in de contentstructuur, of in hoe processen zijn ingedeeld ook. Dus er zijn heel veel dingen die we echt niet oplossen in de website, maar dat we tegen onze klant zeggen, dit proces heb je gewoon niet zo handig ingedeeld. Kunnen we dat niet beter gaan doen voor de mensen, zodat het makkelijker wordt of simpeler of aardiger? Aardiger vinden we ook heel belangrijk. Als overheid.
Aardiger als in vriendelijker.
Vriendelijker, ja. Ja. Okay. Ja, niet van die botte foutmeldingen geven, maar dingen helpend opschrijven. Dat soort dingen.
En waar ben je nu mee bezig? Hoe komt wat je net vertelt terug in waar je nu mee bezig bent?
Op dit moment zijn we een paar projecten aan het afronden. Een leuk project wat we onlangs gedaan hebben is voor een project ergens in de Rijksoverheid. Ik zal niet precies zeggen waar. Wat wij nu zien is dat er een beweging op gang komt waarin grote remodel projecten, die worden niet meer in hun als geheel, als monolithisch ding aanbesteed. Maar er wordt eerst gekeken naar de UX. En dan als de UX klaar is, dan gaan we dat aanbesteden om de technische invulling te doen. En dat vinden we echt een geweldige ontwikkeling. Want dan ben je veel vrijer om als UX'ers te gaan kijken hoe kunnen we het echt goed maken voor mensen. En we hebben dat nu gedaan voor een intranet project. Er was al duidelijk wat men wilde. Er was ook al heel veel vooronderzoek geweest en veel geschiedenis zat er al voor. Maar we hebben nu gekeken naar hoe kunnen we dat dan vormgeven in een goede nieuwe vormgeving. En dat vervolgens ook testen met mensen uit de doelgroep. Dus echt de mensen die daar gebruik van gingen maken. Om te kijken of het nou een verbetering is. En op het moment dat je dat doet in een UX-prototype, dan kan je nog heel snel veranderingen maken. Maar als je het eerst gaat bouwen en live gaat zetten en dan moet wachten tot iedereen erop is geweest en in een enquête heeft verteld wat er wel en niet goed aan was, ja, dan ben je A, heel veel geld al kwijt. Maar je bent ook ontzettend veel tijd kwijt. Terwijl in een prototype kan je soms in een kwartier kan je iets veranderen. Mm-hmm. En dan bij de volgende testpersoon kan je er alweer naar kijken.
Ja. In zo'n project, welke disciplines leveren jullie dan? Of bieden jullie?
Wij doen veel. Welke disciplines, hoe noem je dat? Het is UX-ontwerpers. Soms is het ook content specialist die we dan meenemen om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar toptaken, onderzoek te doen naar statistieken. Maar die UX'ers, onze UX'ers zijn er ook aan gewend om heel veel gebruikersonderzoek te doen, bezoekersonderzoek. Dus rustig met iemand achter de computer te gaan zitten en ze dan allemaal open vragen te stellen en ze ook een scenario te laten doorlopen in die site en dan aan de hand van dat scenario allerlei dingen te laten zien van hier gaat het niet goed en daar gaat het niet goed. Of wij zien zelf, ja, hier denkt de persoon wel dat het goed gaat, dat hij er uiteindelijk best makkelijk uit is gekomen. Maar als we naar zijn gezicht kijken, dan blijkt dat hij toch heel gefrustreerd is geweest ergens. Mensen denken vaak achteraf van, oh, dat ging best goed. Terwijl wij dan denken, nou, je hebt hier 5 minuten over gedaan, dat ging eigenlijk helemaal niet goed. Volgens mij zitten daar nog wel dingen die we kunnen verbeteren voor jou. Dus we hebben die UX'ers die onderzoek doen, content specialist die onderzoek doet en die ook verbetervoorstellen doet. En dan hebben we die UX'ers maken een nieuw ontwerp, maar we zorgen er ook voor dat dat in een prototype komt. Dus een HTML-prototype, wat er eigenlijk al uitziet als de echte website. Maar er zit nog geen CMS achter, het is allemaal nog ook allemaal in één browser werkt het dan goed. En dan moet je niet gaan kijken in een andere browser. Maar in die browser kun je wel onderzoeken gaan doen met mensen, dus in de nieuwe situatie.
Ja, ja.
En dat onderzoek doen we dan ook weer.
Helder. Heeft het eigenlijk dus alleen maar voordelen voor die opdrachtgever? Of moet hij ook genoegen nemen met een veel langere project doorlooptijd?
Omdat nee, je dat niet zo... langer. De opdrachtgever moet er wel rekening mee houden dat hij zelf vrij aanwezig moet zijn. Als je het in een korte tijd wil doen. Dat was in het project wat ik net bedoelde, ging dat heel goed. Omdat zij zelf voldoende mensen vrijgespeeld hadden en ook dan bijvoorbeeld voor de content konden zorgen. Juist bij overheidsdingen is het vaak heel belangrijk dat de content wel echt klopt, ook al is het een prototype. Dan moet je er zeker geen lorem ipsum in gaan zetten en dan moet je geen dingen erin zetten die afleiden, ook al is het gewoon Nederlands en soort van in de richting. Zij konden dan echt de content aanleveren van, nou, dit is herkenbaar voor mensen, hier kunnen ze wat mee. En ja, daardoor werkt het voor ons ook weer lekker snel. Konden we snel gewoon zeggen van, wil je een nieuwsbericht aanleveren, wil je een blogpost aanleveren, al die dingen. Dus eigenlijk heeft het denk ik voor de opdrachtgever vooral voordelen als hij zelf bereid is om er wat energie in te steken.
Ja. Wie zit er vaak aan het stuur in projecten die jullie doen? Want ja, je bent met elkaar, met ontwerpers, met bouwers, met content is natuurlijk belangrijk. Laat me gewoon even bij het voorbeeld blijven. Coördineren jullie dat hele proces dan ook? Of werk je eigenlijk samen met een projectleider die van uiteindelijk de webbouwer komt? Of hoe
nee, wij doen wel projectmanagement. Maar bij de overheid zie je ook wel vaak dat op zo'n project een eigen projectleider zit. En daar werk ik dan meestal mee samen. En dan kijken we samen wat er moet gebeuren. Maar we werken in zulke kleine groepjes dat er niet heel veel projectmanagement nodig is. En dat gaat allemaal zo snel dat het is meer met z'n allen in een Slack-kanaal zitten en zeggen van, wil je dit doen, wil je dat doen, wil je dat doen. En dan houdt iedereen elkaar wel op de hoogte. Het is ook niet zo'n uitgepland iets van, op die datum gaan we precies dat doen. Het is vrij organisch. En dat maakt het ook heel leuk, hoor. Maar wij worden als groepje wel ingehuurd daarvoor. En dan als wij denken van, in dit project kunnen we wel echt een content specialist gebruiken, dan hebben we onze vaste freelancers daarvoor die we daar dan bij inhuren.
Helder. Ik had de indruk net dat je over de link met content ook praatte als over iets wat je in een designproces moet betrekken heel erg.
Ja.
Nou is content design is natuurlijk een term die heel erg opkomt. Ja. Leen je daar ook goede inzichten van?
Is zeker. Dat
ja, welke?
Nou, het belangrijkste inzicht vind ik wel, denk ik, dat je mensen kapstokken moet bieden. Niet eens zozeer bij redacteurs, maar zeker als je een decentraal ingerichte website hebt, dan vinden mensen het heel moeilijk en een grote hobbel als ze zelf het format moeten bedenken van een nieuwsbericht of van een project. Hoe ziet een project eruit?
En dus decentraal, dan bedoel je, overal in de organisatie zitten mensen, precies, bij iedere afdeling weer een eigen webredacteur die...
Ja.
Ja, helder.
Ja. En ik vind het principe heel goed dat mensen vanuit hun discipline, vanuit waar ze zelf het meeste verstand van hebben, iets gaan schrijven. Dus de inhoudelijk deskundige moet kunnen vertellen wat er inhoudelijk gezien belangrijk is hier. Maar het is daarbij wel belangrijk dat je een structuur, een kapstok hebt waar je het een beetje aan op kunt hangen. Of dat je bijvoorbeeld in pair writing dingen gaat doen. Dus iedere organisatie gaan we ook even kijken van wat zou voor hun nou het beste zijn. Is het fijn als er een content specialist bij komt die ze helpt om bijvoorbeeld een standaard projectbeschrijving te doen. Van, wat moet daar dan allemaal in zitten? In welke volgorde? Wat moet de lengte van de verschillende blokken zijn?
Een soort schabloon.
Ja, een soort schabloon. Ja. Of is het juist fijn als we een content specialist erbij halen die samen met de mensen gaat schrijven of een tussenvorm daarvan. Dus een beetje kijken wat past nou bij deze organisatie.
In wiens belang is dat? Dat soort werk?
Het uiteindelijke belang is de bezoekers van de website. Dus wat we vroeger de burgers noemden, en nu noem je het vaak de inwoners, maar gewoon de mensen die op die site komen, die een bepaalde taak te doen hebben, en die moeten daar doorheen geleid worden zonder al te veel gefrustreerd te worden. Maar het is ook in het belang van de organisatie, want als je allemaal decentrale redacteuren hebt, allemaal van die inhoudsmensen, die daar enorm mee worstelen van hoe moet ik nou zo'n project opzetten en daar misschien wel een dag mee bezig zijn. Ja, dat kost ook een heleboel werktijd. Een schabloon daarvoor kan weer zoveel tijd schelen. En ook energie. Het schrijven is gewoon best wel moeilijk. Het blijft heel erg moeilijk. Het is niet voor niks dat ik de portfolio stukjes voor onze website, die schreef ik vroeger altijd zelf. Nou, dat doe ik gewoon niet meer. Het kost veel te veel energie om dat dan weer die omslag te maken. Hoe moeten we dat doen? Dus dat besteden we uit. Ja, zo zoek je allemaal manieren om het misschien net iets efficiënter te doen.
Mm-hmm. Ja, ja. Grappig dat je dat zegt. Schrijven is inderdaad een vak. En aansluitend daarbij, als content specialisten baden we een beetje onszelf in het licht van uitspraken als content is king en content first. Allemaal, dat is heel erg opgekomen de afgelopen jaren.
Yeah.
Was altijd zo, maar het besef daarvan is zeker wel gegroeid naarmate content ook kritischer is voor het succes van organisaties, denk ik.
Ja.
Content is natuurlijk essentieel. Maar hoe kijken jullie naar jezelf, of hoe verklaar je je eigen bestaansrecht als ontwerp- en gebruikersonderzoekspartij? Mm-hmm. Je hebt niet die spotlight van Content is King. Wat is het dan? Waarmee rechtvaardig je je toegevoegde waarde?
Aan de ene kant heb je content, maar aan de andere kant heb je ook wel de structuur waarin die content zit. Dus net het helikopterniveautje erboven. Het maakt ook allemaal wel weer onderdeel uit van een landschap. En dat overzicht zijn organisaties ook nog wel eens kwijt. Of ze denken, we hebben heel veel content en we moeten het allemaal houden. En content specialisten kunnen natuurlijk ook heel goed helpen met dingen weggooien. Maar wij met onze focus vanuit de uiteindelijke gebruikers van die website kunnen daar misschien vanuit onze hoek ook weer een hoop aan bijdragen. En zeggen van, gaat dit nu werkelijk over wat mensen bij jullie willen doen? Of welke taak ze moeten uitvoeren? En tot nu toe weten mensen ons te vinden. Dus ik denk wel dat we toegevoegde waarde hebben.
Ja, ja. De zaakjes, daar twijfel ik natuurlijk niet aan. Maar ik ben gewoon benieuwd van hoe dat dan werkt. Content is het laatste station het laatste station voor de live gang of voor de opleving.
Dat vind ik eigenlijk niet. Content is ook wel een van de belangrijkste dingen om mee te beginnen. Om te kijken wat heb je allemaal. Maar ook waarom heb je het allemaal. En zijn er ook nog blind spots in dat geheel van dingen die je nog niet hebt. Dus als je dus weer gaat kijken naar wat die gebruikers zoeken en wat ze nodig hebben, misschien is er wel iets wat je nog helemaal niet gemaakt hebt, maar wat wel aan een behoefte gaat voldoen. Dat zien we ook regelmatig. Er was een voorbeeld bij de provincie Groningen bijvoorbeeld. Dat gaat maar over een heel klein dingetje hoor. Toen hebben we gebruikersonderzoek gedaan. We waren bezig met subsidies daar. En er was een mevrouw die kwam op de website om te kijken naar subsidie voor de bus. Waar haar kinderen moeten met de bus vanaf platteland naar de stad Groningen. En daar kan je van de provincie subsidie voor krijgen. Want het is gewoon een enorme provincie. Mm-hmm. En de kinderen moeten veel reizen naar mbo's bijvoorbeeld. En je kunt dus geld terugkrijgen daarvoor. En dat is allemaal heel ingewikkeld en daar konden we van alles aan doen. Maar een van de dingen die zij zei is, ja, ik wil graag weten wanneer ik dat geld dan krijg. Want ik moet best wel woekeren met het geld dat ik heb. En ik vind het heel fijn om te weten dat het een keer komt. Maar het maakt voor mij heel veel uit over of het over 4 weken komt. Dus dat ik het 4 weken moet voorschieten. Of dat het over 8 weken of over 12 weken komt. Als ik het weet, is het prima. Dan maakt het me niet uit, maar ik moet het weten. Nou, dat hadden mensen bij de provincie zich nooit gerealiseerd. Dus dat is 1 regeltje toevoegen, waarmee je dus aan een behoefte voldoet die er kennelijk is. Nou, dat had niemand kunnen bedenken. Nou, dat vind ik wel mooi. Dat komt wel echt door dat kijken naar gebruikers wat we doen.
Ja, cool. Ja, een echt persoon heb je geholpen daarmee. Ja. En wat is je voorkeursmethode om dit soort details te vinden, dit soort, ik gebruik niet het woord details, maar dit soort onderdelen van gebruikersbehoeften te vinden?
Toch persoonlijke interviews. Naast iemand gaan zitten, samen naar het scherm gaan kijken, maar ook een gesprek voeren en ook doorvragen op dingen. Dus niet alleen maar een scenario afwerken. We vinden het ook heel vervelend om alleen maar met een enquête te werken bijvoorbeeld. Daar krijg je geen contact met de mensen. En we vinden het ook heel belangrijk om bij die onderzoeken ook een videocamera mee te laten lopen. Zodat je ook nog weer stukjes video kunt laten zien aan de mensen die niet bij die test hebben kunnen zijn. Of dat je gewoon zo'n compilatie eruit kunt halen. Want daarmee kun je zoveel laten zien over frustraties, over onzekerheden. Over, kijk, hier zitten punten waarop mensen gewoon heel ongelukkig worden. Want een keer een andere klant daarvoor deden we dit soort onderzoek en hebben we er iets van 24 gedaan. Dat was echt heel intensief. En daaruit bleek dat die website ontzettend belangrijk was voor de mensen die erop kwamen. Er was een mevrouw die kwam er 2 keer per dag om te kijken of er al iets veranderd was. Nou, zo meteen laten we een RSI gaan, of een RSS-feed gaan maken, want daar is kennelijk behoefte aan. Maar die mevrouw die was zo bang om iets te missen wat ze wel nodig had voor de werk. Dat toen ze daar zat te vertellen, kreeg ze gewoon helemaal rode vlekken in de nek. En ja, dat is goud om dat te laten zien aan het management. Kijk, zo belangrijk is jullie site. En die site die voldoet dus niet aan wat die mevrouw verwacht en ook wat ze nodig heeft. En dat kan je gaan opschrijven in een rapport. En dan legt iedereen, ja, het is allemaal heel erg, vreselijk. En dan leggen ze het rapport terzijde. Maar als je die video eenmaal gezien hebt, dan ga je nooit meer zeggen, nou, dan kan al niks aan de hand met de site.
Ja. Dus het is veel meer dan een gimmick eigenlijk. Veel meer dan iets wat voor de vorm er even bijgezocht wordt. Het is iets wat echt essentieel is, ook om stakeholders te overtuigen in de organisatie over wie het gaat.
Ja, en stakeholders overtuigen, maar ook de motivatie in je team houden, hebben we gemerkt. We denken nog altijd terug aan die ene mevrouw met die vlekken in de nek en die ene mevrouw in de provincie Groningen die gewoon wilde weten wanneer ze dat geld dan kreeg. En daar ga je dan echt je best voor doen om daar iets goeds voor te ontwerpen.
Ja. Ik las een blog van je met de titel Digitale Inclusie, maar hoe dan? Ja. En daar voelde ik ditzelfde, daar kreeg ik hetzelfde gevoel een beetje uit. Dat ging over de Rijksoverheid en hoe je. Ik had het gevoel dat je echt op je handen zat van ik wil daar iets aan doen. Ik wil echt de mensen echte stappen verder helpen. Kun je daar iets over vertellen? Wat was de achtergrond van dat verhaal?
Nou, de achtergrond van het verhaal is, de staatssecretaris die heeft een kamerbrief geschreven dat er echt iets moet gebeuren aan digitale inclusie. We zien dat er steeds meer services, steeds meer diensten die gaan online. En dat is niet voor iedereen ideaal. Voor jou en mij als witte, hoger opgeleide mensen is het soms al best ingewikkeld om een belastingaangifte valt nog wel mee. Maar ik kan bijvoorbeeld geen afspraak maken bij het ziekenhuis. Dat vind ik veel te ingewikkeld. Dat lukt me gewoon niet. Nou, hoe moet dat dan wel niet zijn voor mensen uit het Kanaleiland, die of de taal niet machtig zijn, of onvoldoende machtig zijn, of niet zo digitaal vaardig zijn, of die gewoon heel veel meer dingen aan hun hoofd hebben. En daar is de overheid al wel een tijdje mee bezig om dat bewustzijn te krijgen. En dat langzamerhand groeit dat wel, maar er moet nog heel veel aan gebeuren. Nou, de staatssecretaris had daar nou een kamerbrief over gestuurd. En dat heeft hij heel goed gedaan. Dat heeft hij ook samengewerkt met mensen die gewoon niet zo geletterd zijn, om het helder op papier te krijgen. Maar dat soort initiatieven, die moeten nog veel vaker gebeuren. Ook in de content, ook voor jouw contentcollega's. Het is gewoon echt ontzettend belangrijk om B1 te schrijven en om te gaan kijken wat is nou de taak die mensen uit moeten voeren op deze pagina. Wat zijn we aan het doen en alle andere content kruft weg te laten. En waar ik me best over zat te winden in dat artikel, is dat het in het hoofdland het wel, dat het nodig is om aan digitale inclusie te doen. Maar in de dagelijkse praktijk is het vaak nog heel moeilijk om dingen voor elkaar te krijgen, omdat mensen toch nog iets te veel naar binnen blijven kijken. Van wij in deze organisatie zijn hiermee bezig en moeten naar gremium A en naar gremium B. En dingen die moeten gebeuren, maar allemaal met de blik naar binnen gericht, terwijl je veel meer naar buiten moet kijken en moet kijken, waar doen we het nou eigenlijk voor? Wat is nou de bedoeling hiervan? En we moeten ons sterk gaan maken voor die mens die gebruik maakt van onze website. En ja, dat is de reden waarom we het doen. De reden is helemaal niet dat we een mooie website willen gaan laten zien aan een staatssecretaris of aan een SG of zo. Die mevrouw uit Groningen, die moet er wat aan hebben.
Ja. Ik sprak onlangs met Tom van Leeuwens, die werkt bij Lenetekst in Gouda.
Ja, precies. Die zegt precies hetzelfde, toch?
Exact. Die zegt in grote lijnen hetzelfde. Maar die legde de vinger nog wel bij iets anders. Het gevoel van urgentie over B1 taalniveau, ja, dat komt langzamerhand. Maar dan bereik je nog steeds maar 80% van de Nederlandse bevolking. Want 20% van de bevolking, nou, de mensen die jij net noemde, die zijn of niet geletterd genoeg, beheersen Nederlands niet voldoende. Kan ontwerp daar iets voor betekenen? Voor die absolute, die laag die gewoon heel moeilijk te bereiken is met digitale middelen?
Ja, daar kan ontwerp iets voor betekenen, maar tot op zekere hoogte. Ik denk dat uiteindelijk kom je bij een groep mensen terecht die je niet online gaat bereiken. En daarvoor heb je mensen nodig. Ik geloof ook heel erg in de wijkagent of in het buurthuis of de bibliotheek, waar mensen geholpen worden bij het invullen van alles. En Ton zei dat volgens mij ook. Er wordt heel vaak ingezet op educatie. We moeten die mensen bijscholen. We moeten de bejaarden leren internetten. Maar dat is denk ik niet de weg. Dat is ook best belangrijk voor de zelfstandigheid. Maar dat mag niet een excuus zijn om niet verder te werken aan de website. En het is wel zo dat B1 steeds meer als onderwerp omhoog komt. Maar ik voel ook wel een tegenbeweging, hoor. Van ja, maar ons onderwerp, dat kunnen we niet vertellen in B1. Dat is niet te doen. Nou, dat geloof ik gewoon niet.
Nee. Ander onderwerp, andere blogpost. Ja. Hoe houd ik mijn website actueel? Ja. Waarom heb je daar druk over gemaakt?
Eens bestaat nu 20 jaar. En het is gewoon een van de terugkerende dingen die je ziet, dat de websites toch altijd weer verrommelen. En daar zitten we natuurlijk ook nog wel eens over na te denken. Van, ja, komt dat nou? Iedereen begint daar met goede intenties aan. En het zijn vaak ook gewoon hartstikke goede mensen die ermee bezig zijn. En die werken heel hard. Maar toch lukt het dan niet om die website mooi en netjes te houden. En dat is aan de tekstkant, maar dat is ook aan de visuele kant, hoor. Dat je toch opeens weer echt lullige stokfotografie ziet en zo. Dat er allerlei knoppen bij komen. Nou, dat het een rommeltje wordt.
Dus je staat dan eigenlijk, hoe sta je daar dan als ontwerper naar te kijken? Een beetje als de architect die op zijn blanke muur een schilderij opgehangen ziet worden? Nee.
Echt als de advocaat voor de gebruikers. Ik denk, ja, verdorie, we hadden zo'n mooi overzichtelijk ding. En nu wordt het toch weer een rommeltje. Mensen gaan hier weer niet de weg in vinden. Nee, het artistieke van er heeft iemand getekend op een mooie witte muur. Dat interesseert ons helemaal niet.
Okay.
Nee, maar we zitten daar wel lang over te denken. Van hoe kun je er nou voor zorgen dat dat niet meer gebeurt? En daar ben je natuurlijk niet de hele dag expliciet over aan het nadenken. Maar toen waren we een keer bij een seminar van Ben Tichelaar. En de manier waarop hij ernaar keek, die vond ik heel inspirerend. En toen dacht ik, oh ja, dit kon wel eens iets zijn waardoor je dat zou kunnen verbeteren. En het belangrijkste punt daarin was volgens mij dat hij zegt van je moet kijken naar gedrag. En dat moet je heel specifiek maken. Je moet niet zeggen, we willen een nette website, want jouw nette website is een andere dan mijn nette website. Je moet hele specifieke afspraken daarin maken van wat verstaan wij daaronder. En dat moet je ook laten zien als gedrag. Welk gedrag? Hij zegt het zo, je moet het gedrag moet je kunnen voordoen en je moet het kunnen nadoen. Dus als ik zeg, voor mij is een nette website, iedere maandag komt dit of dat nieuwe item erop. Dan kan jij dat nadoen. Dan kan je op maandag dat nieuwe item op de website zetten. Dan kan je het ook afvinken. En dan hebben we geen discussie meer over is hij nog netjes of is hij niet meer netjes.
Ja, dat is eigenlijk uit het domein van smaken verschillen. Je gaat echt definiëren wat je onder goed en onder actueel verstaat.
Ja, ja.
En dan?
Nou, dan moet je gaan organiseren dat het gebeurt. Want als wij dan samen hebben afgesproken dat wat we netjes vinden is dat op maandag een bepaald ding op de homepage verschijnt, ja, dan moeten we nog ervoor zorgen dat het ook echt gaat gebeuren. En dat is dan de volgende stap. Dus het doel is een actuele website. Wat is dan actueel? Een van de onderdelen daarvan is dat ding op maandag verschijnt. En dan moeten we de support gaan organiseren waardoor we dat voor elkaar krijgen. We moeten afspreken wie gaat het doen, waar komt de informatie vandaan, welke ondersteuning, als jij het gaat doen, welke ondersteuning heb je dan verder nodig? In het stukje noem ik van, kom bijvoorbeeld afspreken dat er een soort beloning komt in de vorm van je collega die een kopje koffie kon brengen als jij hem op de site hebt gezet. Als dat de support is die je nodig hebt. Dus je moet een doel hebben. Je moet het gedrag afgesproken hebben en je moet ook de support daarvoor hebben. En Ben Tichelaar die heeft daar een heel boekje over geschreven, dat heet De Ladder. En dat gaat allemaal over gedragsverandering binnen organisaties, maar ook in je eigen leven. En dat is een heel simpel boekje, maar daardoor zo lekker. En het is zo toepasbaar.
Ja, dat spreekt me ook heel erg aan. Ik kende het boekje niet, maar ik las je blogpost. En ik heb zelf het gevoel dat zeg maar, gedrag eigenlijk het doel met zijn voeten op de grond houdt. En support houdt eigenlijk het gedrag weer met de voeten op de grond. Ja. Je kan van alles gaan doen. Als je het niet kan organiseren, ja, dan heb je ook een probleem. Dus het is zeker als het over contentorganisatie gaat. Heel veel contentteams verkeren natuurlijk nog in verwarring over hoe ze hun werk moeten indelen en hoe ze prioriteiten moeten stellen en hoe ze zich moeten verhouden tot stakeholders in de organisatie. Nou, daar zou dat heel erg handig voor zijn.
Ja, en juist op het gebied van support is nog heel veel te winnen. Ben Tichelaar die zegt over meestal doen we dan één support ding. Dus we zetten iets in ons to-do-lijstje en dan denken we, nou, we hebben de support voor onszelf geregeld. Maar je moet minstens 3 support dingen hebben. Dus iemand die je eraan herinnert, dat kan je eigen to-do-lijstje zijn. Maar ook iemand die zegt, dat heb je goed gedaan, Hugo. Of iemand die voor jou bepaalde statistieken alvast gaat aanleveren, zodat jij sneller weet wat je erop moet zetten. Dus meer support dingetjes regelen. En dat vond ik ook wel een fijne eye-opener. Daar zijn we allemaal wel een beetje te veel toe geneigd om te denken van, ik moet het allemaal alleen doen. Of ik had toch een to-do-item gemaakt voor mezelf en heb ik het weer niet gedaan. Dan krijg je weer allemaal frustraties van en zo.
Ja.
Je zit te lachen, herken je iets?
Ja, ik zit te denken over plicht. Als je werk als plicht beschouwt, dan ga je gewoon doen wat je moet doen, zeg maar. Mm-hmm. Maar je kan ook je werk als, ja, ik heb daar zo snel geen woord bij, maar als iets beschouwen waar je inderdaad die support voor kunt gebruiken, inclusief complimenten. En dat het eigenlijk, dan hou je het langer vol, denk ik.
Het ook leuker.
Ja, en je hebt checks onderweg. Want als je 5 keer een compliment krijgt en de 6e keer blijft het uit, dan kun je achter je oor krabben en denken van, nee, wat is er misgegaan? Ben ik iets vergeten of ben ik op een verkeerd pad? Dus dat is wel, zinnig. Leuk. Nou, we zijn een half uur aan het praten nu. Als er nou één ding is wat je in de komende 3 minuten mag uitleggen. Eén advies waar iedere contentspecialist beter van zou worden. Gewoon vanuit jouw gezichtspunt. Wat zou dat dan zijn?
Nou, dan kom ik toch weer bij mijn stokpaardje terug. Kijken naar mensen. Met mensen praten die jouw content aan het gebruiken zijn. Dus gewoon naast gaan zitten als iemand met jouw stuk of met jouw flow bezig is. En daarover doorvragen. Heb je hier nou wat aan? Heeft dit al je vragen beantwoord? Wat kan ik nog meer voor je doen? Vertel me iets omheen van waarom je dit leest. Jared Spool van UIE.com. Ik weet niet eens waar die letters voor staan. Maar Jared Spool is echt een grootheid in het webontwerp. Die zegt dat je dat er één ding is waardoor je een betere UX-designer wordt. Dat iedereen in het team zou iedere 6 weken 2 uur echte gebruikers aan het werk moeten zien. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel voor contentspecialisten geldt. Zien wat die mensen doen met jouw informatie.
Ja, eigenlijk ook een vorm van support op basis van het gedrag wat je zelf hebt vertoond. Ja. Dus hou ze in de gaten, de mensen voor wie je het allemaal doet. Dat zou je advies zijn. Nou, Marije, dankjewel. Dankjewel voor je tijd en voor de inzichten die je hebt gedeeld. Marije is te vinden via eend.nl en ze twittert veel op @Marije met dubbel R. En daar ontdekte ik dat ze de Giro d'Italia met meer dan gemiddelde aandacht volgt. Als deze podcast live komt, weten we wie dit jaar de winnaar is geworden. Wie denk jij dat het gaat worden?
Roglic,
toch. Dit was weer een aflevering van de podcast Content Specialist. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Complimenten en adviezen voor volgende afleveringen kun je plaatsen op de plek waar je deze podcast gevonden hebt. Wil je meteen op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je via iTunes of Spotify of Soundcloud of Stitcher. Gewoon zoek op Content Specialisten en dan vind je me. Heb je zelf iets te melden dat relevant is voor Content Specialisten? Neem contact met me op. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.